Goedenavond allemaal. Welkom op de raad. We gaan van start gaan. Ik verklaar de raad voor geopend. Met het eerste punt van de gemeenteraad, notulen en audioopname, goedkeuring. Iedereen akkoord, mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we over naar het tweede punt, meerjarenplanning 2026-2031, een vaststelling. Ik zou eerst wel een klein beetje willen uitleggen hoe ik het zie als voorzitter. Er komt een toelichting vanuit onze kant over het meerjarenplan. Dan is er een vraagstelling door jullie, liefst geroepeerd via de fractieleiders, naar ons toe. Dan gaan de collega's antwoorden en daarna krijgen de fractieleiders opnieuw het woord om nog hun eigen toelichting te geven.
Voorzitter, we hebben het werk een klein beetje verdeeld. Als u het niet erg vindt, zullen we dat...
Dat kan ook als de vragen niet iedere keer dubbel zijn.
We komen niet dubbel, nee.
Oké, goed. Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Ja, dank u wel allemaal. Ook voor de massale opkomst zie ik. Het is nogthans vanavond de finale van de slimste mens. Maar blijkbaar is het hier toch interessanter. Hey, maar dank alvast voor de interesse. Dank u voorzitter en beste gemeenteraadsleden. Het is zover. De meerjarenplanning ligt hier ter tafel. Het is een document waar er meer dan een jaar hard aan gewerkt geweest is. Een document dat, zoals in alle steden en gemeenten, over een periode van 6 jaar loopt en de ruggengraat vormt van het gemeentelijk beleid. En het is al in 2024 dat er gestart werd met een omgevingsanalyse en adviesraden en middenveldorganisaties schreven toentertijd ook aan een insteken voor de politieke programma's, voor de verkiezingen en ook voor het nieuwe beleid dat nadien zou vormgegeven worden. En na die verkiezingen gingen we begin 25 aan de slag met de nieuwe bestuursploeg. Meerdere malen zaten we de hele dag samen met het schepencollege en het managementteam. En ook de financiën werden meermaals doorploeterd. Er werd een denkdag georganiseerd voor de personeelsleden in de maand mei. En er volgde ook nog een overleg met de verschillende partijvoorzitters in september. Het meerjarenplan is eigenlijk een participatief traject op zich geweest. Waarbij we als partij wel van in het begin gezegd hadden dat we wilden werken binnen een scherp kader. Enerzijds ambitieus investeren in het deerlijk van morgen, maar zonder de personenbelasting of de grondlasten te verhogen, of bijvoorbeeld algemene bedrijfsbelastingen of algemene gezinsbelastingen in te voeren. We wilden ambitieus investeren met een degelijk draagvlak op onze exploitatie. Het zette er ons toe aan om de budgetten lijn per lijn meerdere malen te overlopen. We wilden ambitieus investeren, maar zonder torenhoge leningen te moeten aanhalen. Wij stelden onszelf het doel voorop van een maximale schuld van 1000 euro per inwoner, dat is onder het gemiddelde van de Vlaamse steden en de gemeenten. We wilden ambitieus investeren, maar met een lange termijnvisie die verder dan 1 legislatuur reikt. Zowel op financieel vlak moet het draagvlak er zijn, maar ook blijven, maar ook willen we voorbereidingen opstarten voor projecten die pas in de volgende legislatuur ten uitvoer zullen kunnen komen, waar het pas in de volgende legislatuur onmiddellijk concreet mee aan de slag kan gaan worden. En vandaag ligt het meerjarenplan ter tafel en dat voldoet aan deze zaken. En dat maakt dat wij een trotse ploeg zijn. We plannen 35 miljoen euro aan investeringen binnen dat scherpe kader. En als wij het meerjarenplan bekijken, dan zie je dat het onderverdeeld is in 5 strategische doelstellingen als leidraad voor ons beleid. Enerzijds een bruisende gemeente waar ontmoeting, cultuur, sport en verenigingsleven floreren. Een tweede beleidsdoelstelling, een aangename en kwaliteitsvolle omgeving met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en ruimte om te leven. Een derde doelstelling, iedereen telt mee. We zetten in op inclusie, gelijke kansen en toegankelijke dienstverlening. Een vierde doelstelling, een sterke organisatie die wendbaar, efficiënt en klantgericht inspeelt op de noden van vandaag en morgen. En een vijfde doelstelling waarin wij ons willen klaarmaken voor de toekomst door structureel in te zetten op innovatie, slimme oplossingen en digitale transformatie. En zoals velen dat weten, worden die beleidsdoelstellingen in de meerjarenplanning dan ook vertaald naar actieplannen en concrete acties en projecten. En wij hebben dat proberen doen, steeds met oog voor een evenwicht tussen ambitie en financiële haalbaarheid. Natuurlijk is de vraag, welke grote projecten staan er allemaal op stapel? Wij hebben hier een 3-tal grote blokken. Wij voorzien een 16-tal miljoen euro voor toekomstbestendige gebouwen.
Dat is bijna de helft van het totale budget. In Sint-Lodewijk zal een nieuw buurthuis gebouwd worden, gevolgd door de start van de werken tegen het einde van de legislatuur voor een volledig nieuw ontmoetingscentrum Diefte. Het voormalige blokkergebouw dat de vorige legislatuur aangekocht geweest is, hiernaast het gemeentehuis gelegen, zal binnen enkele jaren worden gesloopt om plaats te maken voor een uitbreiding in functie van de centralisatie van de gemeentelijke diensten. Wij staan daarachter omdat dat de efficiëntie kan bevorderen, maar ook omdat dat de duidelijkheid geeft voor de burger dat de dienstverlening op één plaats zit. Ook het Haverkasteel en de Sint-Columbakerk krijgen een grondige renovatie en daarnaast wordt er ook 1,25 miljoen euro voorzien voor energetische ingrepen om de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken in lijn met de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Een tweede groot blok, een vijftal miljoen euro voor kernvernieuwing en verfraaiing. Het nieuwe centrumpark, dat zal u ongetwijfeld wel verwacht hebben dat dat in ons meerjarenplan zou staan, maar dat staat er ook in en we zijn klaar voor uitvoering. Wij hopen tegen eind 2026 te kunnen starten met de sanering en de sloop. En ook de omgeving van Molenhoek, kerkomgeving van het centrum en Sint-Lodewijk, krijgen een grondige opfrisbeurt. En op het haverdomein kiezen we om stapsgewijs te investeren. Er worden de historische omwalling aan de paden aangepakt en worden ook de spelenzones vernieuwd. Daarnaast gaat er meer dan 4 miljoen euro naar veilige en toegankelijke verkeersinfrastructuur. Dat zijn voor ons speerpunten. De gemeente investeert die 4 miljoen in nieuwe fiets- en voetpaden, trage wegen, wegeniswerken en andere ingrepen die het comfort en de veiligheid dienen te verhogen. Het jaarlijkse investeringsbudget voor de fietspaden wordt tegen het einde van de legislatuur zelfs verdubbeld. En onder andere denken we daarbij aan de Pontbrug. We hopen om daar eindelijk deftige, degelijke fietspaden te kunnen voorzien. En ook een verbeterde toegankelijkheid van de oversteekplaatsen in onze gemeente is prioritair. En daarvoor alleen trekken we 100.000 euro uit. Uiteraard is er nog een hele race van andere beleidsvaden en andere projecten. Een kunstgrasvaart in de Guido Gezellenlaan, te gebruiken door Deerlijk Spoor, maar ook door de scholen. Verdere optimalisatie van de bedrijventerreinen. De verderzetting van de verleiding van de straatverlichting. Onthardingsprojecten en investeringen in het Hemelwaterplan. Betere toegankelijkheid van bushaltes. Inzet voor een zorgzame gemeente. Een bijkomende trajectbegeleider aanwerven waarmee we cliënten van het OCMW zoveel als mogelijk richting duurzaam werk kunnen bewegen. Buitenschoolse opvang en activiteiten, daar hebben we heel veel geld voor voorzien. Speelweefsel voor de jeugd, bibliotheek 2.0 en in het kader van een nette gemeente slimme vuilnisbakken met sensoren, ondergrondse glasbollen en een sterkere inzet op sluikstort. Ook de verenigingstarieven voor verhuur van zalen of materiaal verhogen we niet. En in samenspraak met de politiezone Havers wil onze bestuursploeg ook op zoek naar een vast wijkcommissariaat, zodat de politiediensten opnieuw dichter bij de burger kunnen staan. In alle geval wil ik iedereen die hieraan meegewerkt heeft eigenlijk bedanken tot de totstandkoming van dit plan. In het bijzonder onze algemeen directeur en onze financieel directeur en alle personeelsleden van onze gemeente. Samen gaan wij constructief blijven bouwen aan een Deerlijk waar het goed leven is. Vandaag en morgen en elke week en voor elke inwoner. Dank u en ik geef graag het woord aan mijn collega Schepen van Financiën, Regine Roorijk.
Dank u wel, burgemeester. Beste collega's, ik ga misschien soms een keer in herhaling vallen, maar dat mag een keer vergeven worden voor vandaag. We hebben inderdaad een gans parcours afgelegd. En ik wil hierbij vooral de collega's in het Schepencollege bedanken. Ook alle leden van het MAT en in het bijzonder mijn dienstfinanciën voor het drukke voorbije jaar, waar we tal van overlegmomenten georganiseerd hebben. Alle diensten zijn in juni onder de loep genomen, lijn per lijn. En dat was de basis voor onze exploitatie, waarmee we in oktober van start gegaan zijn. Bij de gesprekken met de diensten voor de opmaak van ons nieuw meerjarenplan. Laten we eens nader de cijfers bekijken als we naar de M2 gaan. We starten in 2026 met een exploitatiesaldo van bijna 1,3 miljoen euro. En dat gaat in stijgende lijn naar een exploitatiesaldo van een 3,1 miljoen euro. Dit is een heel belangrijk cijfer om in de gaten te houden, aangezien hiermede al een stuk van onze investeringen worden gefinancierd. Zoals reeds eerder gezegd, hebben we een ambitieus investeringsplan voor een bedrag van een 35 miljoen euro. En dat moet inderdaad gefinancierd worden. We lenen pas als onze liquiditeit niet volstaat. We zien dat onze financiële schuld inderdaad wel stijgt deze legislatuur, maar we houden nauwgezet onze schuldgraad in de gaten, aangezien we deze niet hoger wensen te laten gaan dan 1000 euro per inwoner. Deze schuldgraad is inderdaad lager dan de Vlaams gemiddelde. Zijn we financieel gezond en hebben we nog marge voor de toekomst en dergelijke? Ja, want onze autofinancieringsmarge bedraagt in 2026 750.000 euro. En dat stijgt in de loop van de legislatuur naar een bedrag van 2.350.000 euro. Dus er zal ook na deze legislatuur projecten kunnen gerealiseerd worden. We hebben naast onze leningen, welke nu nog lopen, ook een aantal leasings, namelijk nog de leasing voor de verleiding aan Fluvius en voor ons zwembad aan Faris. Jullie vinden ook dus naast de financiële nota en de bijlage ook een toelichting waar vooral de assumpties, waar u vooral de assumpties kunnen lezen, waarmee we rekening hebben gehouden, maar ook de financiële risico's welke we indachtig moeten zijn. Ik geef nog mee wat heel belangrijk is. Vermijden het gebruik van cashgeld zoveel als mogelijk. We hebben samen ook de diverse delegaties bekeken, aangezien dit al meermaals ter sprake kwam in de gemeenteraad. We zien toch wel dat het goed werkt in de organisatie. We geven als beleid ook het vertrouwen aan onze medewerkers op dat vlak. We bouwen wel een aantal controles in. Sedert de nieuwe legislatuur worden de bestelbonnen op het Schepencollege gebracht ter controle. Diensten worden bevraagd bij grote en kleine bedragen naar het waarom bepaalde aankopen worden gedaan. Er wordt aan de dienst gevraagd naar een motivatie. Bij overschrijding van het budget moet eerst de desbetreffende schepen op de hoogte worden gebracht en daarnaast de schepen van financiën. En dat dan pas na akkoord wordt de bestelbon goedgekeurd. Daarnaast zal op regelmatige basis steekproeven worden gedaan bij het personeel die de delegatie gekregen heeft of alles correct verlopen is volgens de opdracht dat men gekregen heeft. Dit gebeurt vanuit de dienst Financiën. Een budget is ook voorzien voor doorlichting van de diensten om het financiële risico te vermijden en dat niet alleen bij het sociaal huis. We behouden zoals gezegd de personenbelasting op 8% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1071 gedurende deze legislatuur. We gaan voor een gezond financieel beleid en indien nodig zal er worden bijgestuurd gedurende deze legislatuur, zodat we aan onze principes kunnen vasthouden welke we proberen te hanteren zoals hierboven vernoemd. Dit meerjarenplan werd al besproken op de commissie Financiën en daarnaast ook op het MAT waar dit positief werd bevonden.
Ja. Ik ga beginnen met Filip. De vraag. Filip Terijn. Ja.
Okay. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, ik heb eerder een toelichting neergeschreven omtrent het meerjarenplan. En ik moet zeggen, de stemming van het meerjarenplan, dat is misschien wel de moeilijkste stemming van de legislatuur. En waarom? Omdat er hier een handse boterham ligt. Hè, met tal van projecten, ambitieuze projecten, heel veel acties en heel wat cijfers. Dus we moeten eigenlijk vandaag een oordeel vellen over het handse meerjarenplan met een simpele ja of een simpele nee. Het is dus voor ons een afweging maken tussen de pro en de contra's. Het plan is naar mijn mening een vervolg van het meerjarenplan van 6 jaar geleden wat betreft de grote en de ambitieuze projecten. De afgelopen legislatuur heeft N-VA degelijk frequent verwezen naar de haalbaarheid en de betaalbaarheid van deze projecten. Op het einde van de rit hebben we moeten vaststellen dat er geen enkel van de 10 projecten die in het plan stonden eigenlijk visueel gerealiseerd werden. Er zijn wel heel wat voorbereidingen gedaan. We hebben steeds geijverd om keuzes te maken op een aantal projecten en te zorgen dat deze visueel zichtbaar worden tijdens of op het einde van de legislatuur. We zijn tegen het maken van dure studies en masterplannen voor projecten die pas zullen gerealiseerd worden binnen 10 jaar. Op die tijd zijn de plannen niet meer up-to-date en is het weggesmeten geld. In het huidige meerjarenplan stel ik vast dat er wordt ingezet op het Centrumpark en het langverwachte buurthuis voor Sint-Lodewijk, waar er een budget is voorzien in de komende 2 à 3 jaar. Naar het einde van de legislatuur komt men met een theaterzaal en voor de volgende legislatuur staan er ook heel wat mega-investeringen op de planningen, die ervoor zullen zorgen dat de financiële speelruimte beperkter wordt en dus onder controle moet worden gehouden. Wij vinden heel belangrijk, op zijn deerlijks gezegd, zaaien naar de zak. Positief is dat de belastingen niet zullen verhogen en op de financiële commissie heb ik dus ook duidelijk gehoord, en ook vandaag, dat er niet zal gekozen worden voor zotte leningen. Waakzaamheid is aanbevolen. Er kunnen altijd onverwachte financiële zaken naar boven komen. Naast deze megaprojecten zijn er ook andere zaken, acties, met een financiële impact. Ze zijn al opgesomd door de burgemeester in verkeersveiligheid, fietsinfrastructuur, voetpaden, trage wegen, wegennetwerken, kunstgras voor het voetbalveld, verledding, gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken enzovoort. Ook omwille de stijgende verplichte dotaties voor politie en voor brandweer, de toenemende personeelskosten en ook de exploitatiekosten die zullen onder controle moeten worden gehouden. Dus eigenlijk samengevat, het is een hele uitdaging. We concluderen dat het plan ambitieus is, financieel onderbouwd, maar moeten we waakzaam blijven om forse meerkosten bij de grote projecten te vermijden en het bestuur zal een blijvende financiële discipline moeten houden. Over de 6 jaar is het budget redelijk in evenwicht en ziet er de begroting er redelijk stabiel uit. Echter, nog eens, waakzaamheid is aangeraden. Tijdens de vorige legislatuur heeft N-VA enkele zaken benoemd die we vandaag terugvinden en waar we vorige legislatuur niet altijd op dezelfde lijn zaten. Maar wij willen in deze ook consequent zijn. Het behoud van voldoende parkeerplaatsen in het centrum, ook bij het realiseren van het Centrumpark, dit op vraag van handelaars en bewoners. Geen sociale woningen aan het gemeentedepot, omwille te ver van het centrum. Eventueel een uitbreiding en een toegang tot het haverdomein. Naar mijn bescheiden mening zijn de 3 woonblokken daar niet gepast. Ook enkele onbeantwoorde vragen. Ik denk, wat met de verworden gronden aan de Tapuitstraat? Wat met de tennisvelden in de Sint-Lodewijk? Waar een jeugdhuis? Onze bezorgdheid naar voldoende kindercrèches voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Jonge ouders vinden niet onmiddellijk een crèche. Inzetten op kindercrèches. Onze bezorgdheid voor dierlijkse bejaarden die naar het woonzorgcentrum moeten en die niet terecht kunnen in dierlijk omwille plaatsgebrek in dierlijk. Is uitbreiding geen optie? Inzetten voor hulpbehoevende bejaarden, zeker nu er een samenwerking is met het woonzorgcentrum. Ik herhaal het aanbieden van reflecterende nummers ten behoeve de hulpdiensten. Het tot nieuw organiseren van een dierlijks officiële 11-juli-viering. Zijn een aantal zaken die in ons programma stonden. Beste collega's, na afweging te hebben gemaakt en het debat grondig te hebben gevoerd binnenskamers, en we zijn echt niet over 1 nacht ijs gegaan, hebben we beslist om net zoals 6 jaar geleden een constructieve stem te geven. Dit omdat de pro's nu eenmaal doorwegen op de contra's. Omdat constructiviteit naar mijn gevoel belangrijker is dan schieten op alles dat beweegt. Dat wil niet zeggen dat we de volgende maanden en jaren geen kritische standpunten in zullen nemen. We zullen de rol van oppositie blijven voeren. Maar N-VA Dierlijk wil meewerken aan een constructieve houding in het belang van Dierlijk en de Dierlijknaar en dit over de partijgrenzen heen, net zoals wij 6 jaar geleden hebben gedaan. Dank u.
Dank u, Filip. Filip Kiere, aan u het woord. En Matthias.
Dank u, voorzitter. Het klopt, hè, collega's. Het is inderdaad een heel ambitieus plan. Dat is het zeker. 68 projecten, als ik het juist heb, hoeft voor inderdaad 35 miljoen aan investeringen. Dat was het 6 jaar geleden ook. Toen hadden we, geloof ik, 30 miljoen aan investeringen dat we samen hadden klaargezet. En wat we daaruit geleerd hebben, is dat dat niet haalbaar was. Simpelweg omdat het huis, het gemeentehuis zelf en zijn team, al die projecten niet kon dragen. Dat is, na een goede 4 jaar hadden we dat eigenlijk wel concreet vastgesteld. Heel veel ambitie, maar er moet ook nog uitvoeringskracht zijn. De mensen hier in het huis, die zitten al tot over hun oren belast met de dagdagelijkse werking. En als daar nog een heel aantal extra projecten bij komen, moeten die vaak tussen de soep en de patatten genomen worden. En dat is heel complex. We spreken over heel complexe dossiers. We spreken inderdaad over hoe het Centrumpark, dat staat klaar om aan te starten. Dat is een eenvoudige. Maar als we kijken naar de blokker, wat daar nog allemaal voor gebeuren. Voor het ontmoetingscentrum in Sint Lodewijk. Voor het cultuurhuis, megaproject. Dan stellen we ons heel zwaar de vraag hoe dit dan wel moet lukken. Want beleidservaring heeft ons geleerd, en wij hebben dat ook duidelijk aangehaald op het einde van de vorige legislatuur, dat dat eigenlijk een leermoment was voor ons en hopelijk ook voor het opvolgende bestuur, dat dat niet haalbaar is. Het jammerlijke daaraan is, en dat heeft collega Filip ook al terecht opgemerkt, is die plannen worden allemaal aangevat. De kracht van de medewerkers wordt er allemaal al ingestoken. En dat zijn eigenlijk allemaal plannen die geld kosten, ontwerpen, ramingen, offertes, die allemaal in de kast belanden en daar gewoon liggen te dateren. We hebben het meegemaakt. Spijtige zaak is dat dat weer opnieuw gaat gebeuren, en niet gewoon voor 30 miljoen, maar nu zelfs voor 35 miljoen. Er wordt voor één project wordt er externe projectmanagement gekozen. Dat heeft ook geen klein bedrag, dat is €150.000 als ik het goed voor heb, aan externe projectbegeleiding. Dat lijkt mij een goede keuze, maar ik moet natuurlijk de vraag stellen of dat die €150.000 waard is om dat te doen. En dat er niet gewoon voor minder projecten moeten gekozen worden, zodat het wel volledig in huis kan getrokken worden. Dus we hebben al één heel grote vraag bij het nog ambitieuzer plan dan vorige keer. Vorige keer hebben we bijna de helft nog niet gehaald van wat er gepland was. Dus wij stellen ons heel zwaar de vraag wat het nut is van dit soort projecten. We zien ook bepaalde dingen in de planning staan, zoals inderdaad het ontwerp van een nieuwe sporthal, ook €150.000 als ik het goed voor heb. Terwijl eigenlijk dat zelfs financieel niet haalbaar lijkt. Want we zitten inderdaad we gaan naar de maximale leenkracht dat we ooit besproken hadden. We gaan tot boven de €1.000 per inwoner. En dat leggen we vast voor 20 jaar lang. Ja, hoe gaan we dan op korte termijn die sporthal van 20 miljoen, dat was de raming die er initieel was, dat kan misschien nog wat ondergehaald worden, maar dat zijn de grootordes waar we van spreken. Hoe kan die dan uitgevoerd worden? Wat is dan het nut om binnen de hele legislatuur een plan te maken dat €150.000 kost, terwijl dat de uitvoering daarvan geen idee is wanneer dat zou moeten gehaald worden? Laat staan de projecten die er nu allemaal in staan, hoe gaan die gehaald worden? Dus dat is onze vraag. We hebben dat allemaal ervaren de vorige keer. We zitten met hetzelfde team in het gemeentehuis. We zitten met een nog zwaardere investeringslast. Hoe gaan we dat uitvoeren? En hoe gaan we ervoor zorgen dat die plannen niet allemaal gewoon in de kast opnieuw belanden? En dat we vorige keer opnieuw kunnen gaan opnieuw opvissen.
Oké, dank u. Matthias, wie neemt over? Philippe Kieren.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, als ex-schepen heb ik vooral naar een paar ex-bevoegdheden gekeken. Ik wil er daar één van benadrukken. Organisatiebeheersing is een zeer belangrijke bevoegdheid die soms een beetje ondergesneeuwd raakt, waar ik eigenlijk ook weinig in het meerjarenplan concreet heb over gelezen. Een aantal goede bedoelingen. Ik heb gezien, er is een externe auditeur aangesteld voor controle op de werking van het OCMW. Dat is een goede zaak. Extra audit is iets wat wij eigenlijk in 2022 hebben voorgesteld, namelijk een gratis audit door de OCMW-raadsleden. Dat was toen niet nodig, zei men, er waren voldoende interne controles. En nu, gezien de problemen die aan het licht zijn gekomen, is het bijna van moeten. Maar het is goed dat die externe auditor er nu is, dat er daar controle is. We zijn bezorgd over het afschaffen van de permanente vorming rond cyberveiligheid. We hadden hier een heel goede opleiding, FISHT met name. Die is stopgezet om financiële redenen. Wij vinden cybersecurity, dat is belangrijk. Het risico is groot en het risico is reëel dat we daar vroeg of laat mee te maken krijgen. Dus wij vinden het bijzonder jammer dat die permanente vorming van de personeelsleden, van de schepenen, van de gemeenteraadsleden, dat men daarmee ophoudt. En dan heb ik nog een derde punt in verband met organisatiebeheersing. Wij lezen niets over de invoering van formele functioneringsgesprekken. Functioneringsgesprekken voor het personeel. Die zijn cruciaal om problemen op het werk te detecteren. zo gezegd ook IDW, die ons begeleidt, die ons personeel begeleidt. Functioneringsgesprekken, daar kan je als leidinggevende problemen detecteren. Problemen met welzijn op het werk, maar ook alle andere problemen worden daar, kunnen daar besproken worden. En zonder formele periodieke evaluatie is het ook onmogelijk om op te treden tegen medewerkers die niet of slecht functioneren. Als je ze niet evalueert, als daar geen verslagen van zijn, dan kan je daar niet ingrijpen. We hebben dat in de voorbije legislatuur ook mogen ervaren. Dus ik begrijp niet waarom die functioneringsgesprekken, die zijn uiteraard, die zijn niet plezant, dat is ambetant, maar waarom die nog niet worden ingevoerd. Dan, dat brengt mij naadloos bij het thema personeel. Het is goed werken bij de gemeente Deerlijk. Een motiverende werkomgeving. Er is aandacht voor het welzijn van de medewerker. Er zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. De maaltijdchecks en de tweede pensioenpijler worden verhoogd binnenkort. En er is een extra dag vakantie voor iedereen. We investeren ook in opleiding, al mis ik daar een actiepunt en een budget. Dat heb ik niet gevonden. Dat is leuk. Acties naar resultaatgerichtheid, naar prestatiegerichtheid, acties voor meer efficiëntie, die zijn volgens ons onvoldoende aanwezig. Er zijn voor de medewerkers geen persoonlijke doelen en er is geen evaluatiesysteem, ik zei het daarnet al. Objectieve werklastmetingen om personeelsinzet te sturen zouden bijzonder nuttig zijn. Tijdsregistratie voor de technische teams, zodat je beter kunt budgetteren en zodat je op het einde van een project ook nog een nakalculatie kunt maken. Zodat je dan de volgende keer nog beter je budgetten kunt opmaken. Thuiswerk organiseren op dinsdag en donderdag zou de efficiëntie verbeteren en het is ook beter voor de sociale interactie met de collega's. Wanneer het werkvolume toeneemt, is meer personeel en externe ondersteuning altijd de bijna reflexmatige oplossing. We kunnen ons ook afvragen of we misschien anders kunnen werken. Ik lees dat men gaat onderzoeken of AI nuttig kan zijn. Die vraag is eigenlijk al lang beantwoord. AI zou voor de werknemers, voor de medewerkers, een verplichte tool moeten zijn. In Kortrijk loopt er in het OCMW al een proefproject met Magic Notes, waar men een tijdswinst verwacht van 30%. Dus meer personeel is niet altijd de oplossing. En dan zucht het budget. €35 miljoen investeringen. Waar komt dat geld vandaan? €9,2 miljoen. Dat is de spaarrekening op het eind van 2025. Nu, dat bedrag is onzeker, want het resultaat van 2025 is nog niet bekend. We weten dus niet of die 9,2 miljoen er is. We gaan dat pas in maart volgend jaar weten, wanneer de jaarrekening van 2025 is gemaakt. €12 miljoen nieuwe leningen, dat is €1000 per inwoner. Matthias heeft het daarnet gezegd, de leencapaciteit voor de gemeente Deerlijk, als we dat plafond van €1000 per inwoner behouden, is daarmee opgebruikt tot 2046, 2051, als die allemaal in het laatste jaar zouden komen. Dus de volgende twee colleges zullen niet kunnen lenen. Benieuwd hoe ze dan die sporthallen gaan financieren, zonder lening. Er zit 1,7 miljoen verkoop in eigendommen. We gaan voor 1 miljoen subsidies binnenhalen. En er is 11 miljoen, dat wordt gehaald uit het overschot op de exploitatie, zoals de schepen daarnet heeft getoond. Inderdaad, een heel belangrijk cijfer. Nu, die cijfers, een groei van 1 miljoen naar 3 miljoen, dat papier is geweldig natuurlijk, dat erop te zetten. Maar de budgettering klopt niet. Een budget dat is een zo realistisch mogelijke inschatting van inkomsten en uitgaven, van investeringen en financiering van de gemeente Deerlijk voor de komende 6 jaar. En dit budget is niet realistisch. De toekomst, dat is het moeilijkste om te voorspellen. Dus bij budgetteren kijken we best een keer naar de realiteit van het verleden. We weten uit de voorbije legislatuur dat we op patrimonium niet goed zijn in budgetteren. niet goed zijn in defensief budgetteren, wat betekent dat je rekening houdt met 20% onverwachte kosten, inflatie, dat soort zaken. Het initieel budget, ik geef een paar voorbeelden, het initieel budget voor het gebouw, de Beuk en de Kem was 6,5 miljoen. We zullen landen op 8,2 miljoen, dat is 26% hoger. Daar zijn redenen voor, we hebben beslissingen genomen, maar het toont aan dat we niet goed zijn in defensief budgetteren. Het budget voor het nieuwe technisch depot, origineel 2,5 miljoen, we gaan bijstellen naar 4 miljoen. Dat is 60% ernaast. En als we kijken naar de lijst van investeringen die nu op die, bij die 35 miljoen zijn ingedeeld, ook daar zien we projecten die ondergebudgeteerd zijn. Ik weet niet of er iemand hier is die gelooft dat we een cultuurhuis gaan bouwen voor 6 miljoen. Ik zie geen vingers komen, dus wel. De inkomsten stijgen tussen 2026 en 2031 met 8,96%. Van 30,9 miljoen naar 33,6 miljoen. Maar de uitgaven van de gemeente die stijgen niet, nauwelijks. Ik vraag me af, het budgetprincipe van de financieel directeur is hier. Dat was, we gaan de uitgaven overschatten en we gaan de inkomsten onderschatten. Dan hebben we altijd een goede reserve. Ik vermoed dat dit principe is opgeheven. Ik zou graag samen met u eens kijken naar drie belangrijke kostenposten. Om dat te illustreren. De eerste is de aankoop van goederen en diensten. Heel belangrijke kostenpost bij de gemeente Deerlijk. We hebben daar cijfers uit het verleden, dus als je budgetteert, is het goed om eens te kijken, om eens achterom te kijken. Tussen 2017 en 2024, dat is een behoorlijk lange periode, zijn die kosten voor aankopen van goederen en diensten gestegen met 7,4% per jaar. Als we de kortere periode nemen, 2020 naar 2024, plus 11,8% per jaar. Om een idee te geven over de grootte, dat gaat over van 3,3 miljoen naar 5,2 miljoen euro. In het meerjarenplan staat er dat er tussen 2024 en 2026 7% per jaar gaat bijkomen. Dus dat is een klein beetje in lijn, 7,4, 11,8, 7% per jaar. En dan gebeurt het budgettaire mirakel van Deerlijk. Tussen 2026 en 2031 min 4,86%. Dus aankopen van goederen en diensten die gaan in de komende 6 jaar 5% goedkoper worden. Ik weet niet of iemand dat hier gelooft. Ik geloof dat in ieder geval niet. Indien de jaarlijkse stijging, dus geen daling met 5%, maar indien de jaarlijkse stijging 3% zou zijn, wat volgens mij een realistische aanname is, dan is dat een verschil van 1,2 miljoen op die beruchte exploitatierekening. Die dan voor een groot stuk wordt opgegeten. Maar het blijft niet bij aankoop van goederen en diensten. Ik neem het tweede kostenplaatje, OCMW. Tussen 2020 en 2024, 15% per jaar erbij. Niks aan te doen, instromen van nieuwe cliënten. Orde van grootte van 746.000 euro naar 1,3 miljoen op 4 jaar tijd. In het meerjarenplan zien we dat tussen 2024 en 2026 er 12% per jaar bij komt. Dan gaan we naar 1,6 miljoen. En dan komt het budgettaire mirakel van Deerlijk opnieuw. Meerjarenplan 2026, 2031, 0%. Er komt niks meer bij. Er zijn geen nieuwe cliënten. Dus het blijft bij het budget van 2026. Indien ik ook hier reken met een jaarlijkse stijging van 3%, extra kosten voor OCMW, dan komt daar 261.000 euro kosten bij. Dat gaat dus terug af van die exploitatierekening. En dan heb ik nog een derde kostenplaats, de grootste, personeel. 2017 tot 2024, dit zijn cijfers uit de jaarrekening van 2024, komt er 7,4% per jaar bij. Dat is 3,2% index. En 4,2% buitenindex. Dat zijn dus nieuwe aanwervingen, dat zijn mensen die promotie maken, dat zijn allerlei personeelskosten die erbij komen. 7,4% over die periode 2017-2024. Als we de kortere periode nemen, 2020-2024, is dat 7,5% per jaar. Om een idee te geven over de grootte, 6,5 miljoen naar 8,7 miljoen. Dus best een behoorlijke hap uit het totaalbudget van de gemeente van ongeveer 30 miljoen, maar daar zit ook onderwijs bij. Dus dit is personeel. Dus het onderwijzend personeel van de gemeentescholen zit daar niet bij. Dat is gewoon een in- en uitrekening. Dus 7,4-7,5% per jaar. Meerjarenplan 2024 naar 2026, 8% per jaar komt erbij. Dus ik herhaal 7,4-7,5, 8% per jaar. Dat mirakel, dat budgetair mirakel, duikt opnieuw op. Meerjarenplan 2026-2031... plus 0,3%. Ik weet niet of er iemand is, kijk even naar de collega's aan de overkant, die dat gelooft. Indien er een jaarlijkse stijging van 3% op personeel zou zijn, wat opnieuw volgens mij een realistische benadering is, is dat €1.599.000 verkeerd gerekend. En nu ga ik ze een keer optellen, die drie. Dan kom ik, indien de jaarlijkse stijging 3% is op aankopen van goederen en diensten, op OCMW en op personeel, dan hebben we €3.091.000 dat we mogen aftrekken van dat mooie bedrag van die exploitatierekening. Dat betekent dat we in het rood zitten. Dus, ja, ik moet niet uitleggen waarschijnlijk waarom wij dit meerjarenplan niet gaan goedkeuren. Ik ga het nog een keer samenvatten. De leencapaciteit voor de volgende legislatuur wordt volledig opgebruikt. Zeer onsympathiek naar de volgende coalitie, naar het volgende team. Geen leningen. Het budgetteren is niet defensief gebeurd, dus we gaan daar grandioos in de gracht treden. En de stijging van de kosten van het leven, die zijn schromelijk onderschat. Dus ook daar zie ik een groot probleem. Dank u wel, voorzitter.
Oké. Okay. Jan Vreen.
Ik heb het meerjarenplan bekeken, meer bepaald wat het omgevingsbeleid betreft. Acht college, wij zijn teleurgesteld. En met wij bedoel ik echt niet alleen deze politieke fractie. Wij zijn teleurgesteld in het ontbreken van enige ambitie om een toekomstgericht beleid te voeren qua omgeving en klimaat. Ik ben akkoord. De woorden klimaat, biodiversiteit en omgeving worden vermeld in het meerjarenplan. In de inleiding staat zelfs vermeld dat het meerjarenplan de fundamenten legt die bedoeld zijn om deerlijk ook op lange termijn leefbaar, duurzaam en toekomstgericht te houden. Tot daar het goede nieuws. Dergelijke woorden zijn modern en horen in een beleidsverklaring. Toen ik als naïeve behilleling voor de eerste keer van mijn leven een meerjarenplan las, bekroop me de indruk dat het beleid er in eerste instantie op gericht is de deerlijkenaars een beetje bezig te houden. Ik feest ook erg graag, maar van een gemeentebestuur mag toch verwacht worden dat het ergens probeert het verschil te maken. Een missie te hebben, een ambitie durft uit te spreken om een moderne gemeente te zijn in een globaal moeilijke milieucontext en deze ook probeert financieel waar te maken. We missen een ambitieus gemeentelijk omgevingsbeleid. Zo'n beleid is meer dan hier en daar ingeschreven zijn in initiatieven van intercommunales. Het inzetten op slimme vuilnisbakken of het opzetten van bebloemingsacties. Een klimaatbeleid is meer dan alleen hier en daar enkele vierkante meter minder verharden en hier en daar een boom planten waar die er al lang had moeten staan. Dat was het beleid van de 20e eeuw. We zijn een kwart eeuw verder. We zitten in een nieuwe tijd die behoefte heeft aan een ambitieus omgevingsbeleid. Elk beleidsniveau moet eraan meedoen, ook dat van onze gemeente. Jonge mensen komen ervoor op de straat. Ze zijn bang van de inertie die sommige politieke partijen voorstaan. Bedrijven, ook in Deerlijk, zetten tegenwoordig volop in op duurzaamheid. Er ontstaat hier een hele nieuwe economie rond. In Deerlijk ontstaan bewegingen die zelf initiatieven beginnen te nemen waar de overheid tekort schiet, om gedurfde toekomstgerichte keuzes te maken. Het zijn vrijwilligers die hier zelfs beleidsvoorbereidend werk hebben voorgedaan. Uw bestuur kreeg gesneden koek voorgeschoteld, schitterende voorzetten, maar u vergat de bal erin te koppen. Bang om keuzes te maken. En als er al eens een project wat gedurfder is, zoals het Centrumpark, dan wordt de snoeischaar erin gezet. In het meerjarenplan lezen we hier en daar dat de gemeente zal investeren in klimaat en biodiversiteit. Maar er is geen budget voorzien, die naam waardig. Nochtans heeft degelijk de mogelijkheid om bijvoorbeeld gebieden dicht bij het centrum in te richten waar kan gewerkt worden aan een klimaatrobuuste omkadering van ons gemeentecentrum. Een omgeving waar bovendien biodiversiteit weer tot ontwikkeling kan komen. De know-how is aanwezig, de infrastructuur ligt er, de terreinen zijn vaak al in eigendom, er liggen subsidies klaar, vrijwilligers staan klaar om te helpen. De projecten zijn uitvoerig toegelicht aan het bestuur, maar het gemeentebeleid wil nog niet mee. Wellicht bang dat er ook wel eens iemand om persoonlijke redenen tegen zou kunnen zijn. Toch lezen we in de beleidsinsteek van uw eigen personeel een ambitieus planeetverhaal. Het meerjarenplan heeft er amper hier en daar wat uitgesnoept met vrijblijvende, goed klinkende slogans. Als deerlijkenaren zijn we teleurgesteld. Als we rondom ons kijken, zien we wel gemeentelijke ambities op dat vlak. Haarlembeke bijvoorbeeld investeert in een ecologisch groengebied van meer dan 5 hectare in het centrum van de stad. Op de grens met Deerlijk investeert onze provincie in een omgeving waar water op grote schaal kan buffelen en infiltreren. Het project stopt letterlijk aan de grens met Deerlijk. Ook daar zorgde dit bestuur voor in een vorige legislatuur. Dames en heren, voor onze leefomgeving stopt Deerlijk niet aan haar gemeentegrenzen. Maak van Deerlijk een gemeente waar we fier kunnen op zijn, een gemeente die het verschil maakt, die toekomstgericht is. Voer een beleid waarop volgende generaties met trots kunnen terugkijken. Neem het voortouw in plaats van hier en daar wat mee te lopen omdat het moet of omdat het zo hoort. Het omgevingsbeleid dat voorligt wekt bij veel mensen teleurstelling op. We vinden dat we hun gevoel toch even mochten verwoorden, voorzitter.
Dank Jan. Bert, Schaafhout.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje voor Eugene, misschien Louis en bij uitbreiding college en de raadsleden. Waarom noemen jullie het meerjarenplanning ambitieus?
De antwoorden komen straks.
Dat het zo interessant zijn om direct daar een antwoord te hebben?
Ik ga er niet van afwijken. Nu stelde de vragen.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk wel meer... Allee, als ik een vraag stel, vind ik dat respectvoller als... Ja, dan kan ik mijn punt niet maken. Maar ik mag daarna wel nog een punt maken, denk ik. Dus ik ga dan gewoon die vraag stellen. Ik ga nog dat punt achterwege laten.
Het is de bedoeling dat nu de vraag stelt, hè?
Maar ja, en eigenlijk in een normale...
Alle vragen worden verzameld en dan gaan de schepenen antwoorden.
Ja, in een normaal debat in elke gemeenteraad in Vlaanderen, bij uitbreiding ook in andere, is het ook logisch dat er als de vraag gesteld wordt een soort...
Er gaan
een
antwoord
kan
komen.
Zijn. Ja. Oké. Okay. Goed, Ik ga wachten tot hij het antwoord geeft. En ik ga dan mijn uiteenzetting doen.
Sandra?
Ja, ik had wel nog een paar vragen over de lokale economie. Ik zelf als ondernemer van 2 bedrijven en dergelijke voel me daar nauw bij betrokken. Wat ik wel heel interessant vond de vorige jaren, was het Deerlijks netwerkmoment. Dat was in Deerlijk. Je kon daar dierlijks ondernemers ontmoeten, ermee spreken. En dit valt nu weg. Jullie hebben dat beslist om dit eigenlijk te doen met andere gemeenten erbij. Dus het wordt uitgebreid. Nee? Voor dierlijk zelf gebeurt dat nu niet en is het ook niet voorzien. Het plan zelf van lokale economie is redelijk vaag. Het zegt inzetten op, versterken, stimuleren, maar weinig concrete invullingen van wat en hoe. Wat er wel terug in staat, is dat er terug een plan gaat gemaakt worden. Wij hadden het plan van 30.000 weggeveegd. Nu komt er een plan van 20.000. Waarom dat nu 20.000 is, weet ik ook niet. Wat hij daarmee nu gaat doen, die een meerwaarde kan bieden op lokale economie. Want we hebben nu eigenlijk ook wel een eigen ambtenaar die misschien ook wel het een en het ander kan op poten zetten. Dan lees ik ook nog iets over de site Middelhof. Is dat geen site privaat eigendom? Dus ik weet ook niet wat dat juist inhoudt of wat dat er daar gemaakt gaat worden. Dan het eerder positief advies voor een bijkomende industriezone met de grens Wevegem. Daar staat er ook, ja, niets. De handelskernen op Fleuren, dat staat er, dat vind ik super. Maar dan lokale producten promoten via hoevenwinkels. Dat begrijp ik niet goed. Ik weet niet hoe je dat gaat doen. En dan de visie ontwikkelen voor het bedrijventerrein Deerlijk Waregem. Ik dacht dat die daar al was. Is er daar een ander plan voor? Dat zou ik ook nog graag geweten. En dat is het ongeveer.
Dank u, Sandra. Zijn er nog? Bruno Lecluze.
Dank u wel, voorzitter. Beste collega's. Het organiseren en vooral het financieren van het gemeentelijk onderwijs is voor mezelf nieuw en ik heb me her en der geïnformeerd. Er is uiteraard heel wat te vinden, maar een van de meest heldere inzichten vond ik in de folder Gemeentelijk onderwijs organiseren, wat kost dat? Deze folder werd uitgegeven door OVSG, dat is de onderwijskoepel van steden en gemeenten. En ik wil daar eigenlijk enkel de laatste alinea, dat is de slotconclusie, uit voorlezen. Het inrichten van gemeentelijk onderwijs hoeft de gemeente helemaal niet veel te kosten. Dankzij de subsidies van de Vlaamse gemeenschap worden de personeels- en de werkingskosten grotendeels, zo niet helemaal, gedekt. Ook voor de infrastructuur zijn de subsidies meer dan behoorlijk, maar er blijft een eigen inbreng of investering nodig. Een gemeente die op een slimme manier functies combineert en kiest voor een multifunctioneel gebouw- of renovatieproject, heeft op het eind van de rit niet alleen een degelijk schoolgebouw, maar ook een heel gemeenschapscentrum neergepoot dat zonder deze combinatie veel meer had gekost. Op lange termijn worden de uitbatingskosten lager, omdat dat ene multifunctioneel gebouw minder onderhoud vergt dan die twee afzonderlijke. De echte eigen inbreng van de gemeenten is gewoonlijk te vinden in de verdoken kosten van het naschoolse gebruik, en in de toelagen die via het flankerend onderwijsbeleid worden toegekend. Deze mogen echter niet als kosten gezien worden die voortkomen uit het inrichten van onderwijs. Nu, onze heel concrete vraag. Wat zo helder wordt beschreven in de conclusie van OVSG, met name de budgetneutraliteit van het onderwijs, waarom lukt dat niet in onze gemeente? En om af te sluiten, graag nog een keer een paar cijfers. In 2021, dat zijn ook cijfers die van de financieel directeur komen, was er 134.000 euro overschot op de exploitatie totaal. In 2023 was er 100.000 euro tekort. In 2024 was er 461.000 euro tekort. Maar daar zat de opstartsom van Boost voor een stuk tussen. Dus eventueel kun je daar bij wijze van spreken 50% nog van aftrekken, maar dan blijft er nog 230.000 euro tekort. 2025 is nog niet afgesloten en dus ook nog eventjes afwachten. En voor 2026 heeft de financieel directeur geantwoord op vraag van collega Philippe van wat zijn de verwachtingen voor het komend jaar. En daar stranden we op 163.000 euro tekort. Dus dat is een tekort op de exploitatiekosten. En dan misschien nog een kleine aanvullende vraag. Is dat enkel voor 2026 of is dat voor de komende 5 jaar, dus tot en met 2031? Dank u wel.
Matthias terug.
Andermaal dank, voorzitter. Ja, we wisten wat af. Dat houdt het een beetje fris. Hè. Het werd al aangehaald, het centrumpark. Er werd beslist om ons centrumpark, mijn centrumpark, te laten overkankeren met parking. Een centrumpark dat hele mooie ambities had, dat eigenlijk al helemaal klaar stond, dat al helemaal ontworpen was, dat al was getoelicht aan de burger, dit deden we met Zomermarkt, dat al werd betoelicht aan Unizo, dat al werd gepubliceerd, dat al waarvan de ontharding al werd meegenomen in de rapportage, dat waar vooral alternatieve parking was voorzien. Alles was helemaal klaar om gewoon eraan te starten. En dan nog komt daar een laffe beslissing om opnieuw de voorkant van het park, de mooiste zichtzone van allemaal, het stuk waar het park meest grenst aan het openbaar domein, aan de straat, om die voorkant volledig te gaan verharden. Aan de linkerkant met opnieuw parking, waarvan er zelfs zo'n stapels parkeerstudies liggen hebben die zeggen dat de extra parking niet nodig is. En aan de andere kant wordt voorzien van een appartementsblok met sociale woningen. Daar wordt nu van gezegd dat die niet overweldigend zal zijn, dat die beperkt zal zijn. Ik hoop dat ook, maar ik heb daar nog mijn bedenkingen bij, want ik zat ook bij die besprekingen met de sociale woonmaatschappij, hoe lastig dat was om die druk te verlagen. Dat was heel lastig en als ik zie hoe er nu wordt omgegaan met lastige omgevingsdossiers en appartementiseringsdruk, dan heb ik daar mijn bedenkingen bij. Dus ik vermoed nu al dat het aan één kant een zwaar appartementsblok wordt met daarnaast een parking. Collega's van N-VA vinden dat blijkbaar een goed idee. Wij vinden dat schandalig jammer en een gemiste kans voor heel lang. Want er wordt heel vaak gekeken naar andere besturen, we hadden er al een keer over gelachen. Wel, andere besturen doen het wel. Wevelhem heeft een gigantisch veld onthard en er een BO-veld onder gelegd zelfs. Er wordt in Kortrijk op grote schaal onthard. Ze doen het bijna allemaal. Wij gaan terugdraaien. We gaan zelfs onze rapportage moeten bijsturen in de andere richting. Oei, die ontharding gaan we zelfs moeten terugdraaien. We gaan verharden. Dus daar stellen wij ons grote vragen bij naar die ambities. En nog eens vinden wij het schandalig jammer. Een tweede zaak die ook al werd aangelegd is inderdaad het Middelhof. Dat is iets raars. Dat is een privé-eigendom die met naam en toenaam op pagina 2 van de strategische nota terechtkomt. Dat is iets gek, want dat is eigenlijk een rup bijna op aanvraag. Ook bizarre strategische visie om die milieubelastende industriezone te gaan omzetten naar vermoedelijk KMO-zone. KMO-zones brengen voor de gemeente niet bijzonder veel op. Maar ze zijn uiteraard noodzakelijk. Want daar ontstaan, krijgen kleine ondernemingen de kans om te groeien en ook om te bestaan. Dat is uiteraard nodig. Maar als je rekent naar wat dat opbrengt per vierkante meter aan werkgelegenheid en inkomsten, is dat eigenlijk heel laag. Dat zijn sowieso industriezones die geknipt zijn om aan reconversie te doen. Paarse sites die binnen het centrum liggen, die moeilijk verweefbaar zijn met bewoning, zijn geknipt om te zetten tot KMO-zones. We hebben daar mooie voorbeelden van, onder andere de Spijker, onder andere het Spiegelpark en misschien in de nabije toekomst ook nog een keer de site van de Knutdecoren. Allemaal zones die perfect zijn voor KMO. Welke zone is niet perfect voor KMO's? Dat is een industriezone die op heden ten dagen milieubelastend is. Dat is een zone die nog heel moeilijk te verkrijgen is. Dat is een van de weinige zones waar nog heel veel mag en kan. Die net naast de autostrade ligt. Die qua verkeersafwisseling voor zware vrachtwagens perfect ligt. Die zet je niet om. Er kwam ook een grote vraag vanuit omgeving Vlaanderen en vanuit de provincie. Waarom in godsnaam dat de gemeente degelijk zoiets van plan is? Een volledig terechte vraag. Die gaan daar nooit aan meewerken. Zeker ook als je weet dat er tegelijk een vraag loopt van onze gemeente om te kunnen beroep doen op het reservepakket aan milieubelastende industriezones om extra milieubelastende zones te krijgen. Iedereen herinnert zich wel de discussies over waar die zouden moeten komen. Daar wordt dan niet ingegaan op bijvoorbeeld de uitbreiding van de industriezone aan de Nijverheidslaan. Daar wordt dat niet gedaan. Daar wordt dan ook weer wat laf op gereageerd, omdat er een aantal buren dan niet zien zitten. Maar er wordt wel tegelijk gevraagd aan diezelfde overheid om KMO-zones te gaan realiseren waar er nu al milieubelastende industriezones zijn. Dat is eigenlijk visieloos. Dat is zelfs cliëntelisme. En dan inderdaad het cultuurhuis, om daar nog even op terug te komen. Daar wordt een budgetair trucje gedaan. Namelijk, we gaan een cultuurhuis realiseren zonder omgevingsaanleg. Dat is de manier waarop dat we hopen om er budgetair aan uit te geraken. Iets meer dan 1 miljoen, dat werd voorzien aan de omgevingsaanleg, dat gaan we niet doen. Nu, iedereen kan zich inbeelden wat het effect is op de omgeving bij zo'n groot bouwwerk. Moet maar zelf een keer wat werken doen thuis. Het idee dat je zo'n gebouw kunt afbreken, een nieuw kunt zetten. Trouwens, ja, dat bepaalt ook dat je meteen op dezelfde plaats gaat bouwen. Dus enige andere opstelling of optimalisatie is niet mogelijk. Misschien was dat ook niet nodig tot daar. Maar het idee dat de rest gewoon zal schadeloos blijven en dat we daar niet gaan moeten investeren om de rest terug weer in orde te krijgen, dat is gewoon naïef. Dat miljoen komt daar gewoon weer bij. En nog een keer waarschijnlijk 20% in het beste geval aan extra kosten. Dus bij dat cultuurhuis wordt er niet vermeld dat er een budgetair trucje wordt gedaan dat we de omgevingsaanleg niet gaan doen. Ik denk iedereen die gebouwd is, weet het. Je zet je huis, je voorziet dat in je lening. En na dat huis er staat, denk je, we gaan een keer aan NOF beginnen. En die NOF kost altijd verschrikkelijk veel geld en je hebt dat niet voorzien. Dat is hier wat er nu aan het gebeuren is. En dan als laatste toemaatje, eentje waar ik zelf niet te heel graag over zit te zagen, maar digitalisering, mij niet vreemd. Er wordt inderdaad gekeken naar AI. Trouwens, we hebben eigenlijk al AI-projecten uitgevoerd in het verleden, gewoon onder de diensten. Er zijn eigenlijk al leuke tooltjes gebouwd. Maar er wordt €4.500 voor voorzien op jaarbasis. Dat is eigenlijk een beetje een lachwekkend budget. Doet dat dan niet? Of zet er dan wel een budget in? Ik ben nu niet van mening dat dat moet. Het is een beetje een modewoord. Maar doe het dan, zeg dan niet dat je het doet en er dan €4.500 op zetten. Dat is ridicuul. Ook wat dat digitalisering betreft, wat dat er eigenlijk echt moet gebeuren in de gemeente, is echt gaan digitaliseren. Want de gemeente is nog altijd een bedrijf waarbij als je aan de balie komt en de juiste persoon is niet aanwezig, ja, dan mag je terug naar huis. Want ja, iemand anders die mail zit in iemand anders in een mailbox of iemand anders behandelt dat dossier. Het is moeilijk om opvolging te krijgen. Wij hebben dat ook zelfs gemerkt als schepenen, als bepaalde beslissingen worden genomen in dossiers, hey, kleinere dingen. Dan is dat heel moeilijk om die op te volgen, want wij hebben geen digitalisering van onze processen binnen de gemeente. Dus die zaken kunnen niet opgevolgd worden. En ik heb het zelfs meermaal gemerkt toen ik hier zat aan de balie te werken bij de dienstomgeving. Heb ik het vaak meegemaakt. Mensen die speciaal een avond verlof hadden genomen, staan daar aan de balie. Ah, ik ben hier voor die vraag. Oei, ja, dat is mijn collega die dat behandelt. Had nog geen moeten terugkomen, want die zit op een depot. Ja, dit kan niet meer heden ten dagen. En daarom moet er inderdaad ingezet worden op digitalisering van de echte processen. En dan heb ik het niet over magische AI-tools, dan heb ik het over heel simpele ERP-pakketten, maar op schaal van de gemeente. Iets waar we trouwens in heel het shiftverhaal van de laatste jaren heel hard aan het werken waren om tot zo'n stappen te zetten. Maar als ik dan zie dat de ambitie van de gemeente degelijk €20.000 is om daar tegenaan te gooien, er worden wel, terecht, er worden wel investeringen, vrij grote investeringen zelfs, gemaakt naar infrastructuur. Maar dat zijn noodzakelijke zaken, dat zijn noodzakelijke infrastructuur die er vandaag al is, die moet vervangen worden. Maar als we dan zien dat er voor die digitalisering slechts €20.000 voorzien wordt, dan is dat ook weer niet realistisch. Iemand die in de privé al een keer gezien heeft wat dan een ERP-pakket implementatie kost, je raakt er bijna nog niet met de tienvoud ervan. Laat staan met €20.000. Dus ook daar zijn dat valse ambities.
Sophie iets? Nee? Bert, nog een poging? Ja. Het ergens moet afronden, Jan. Jan?
Ja, Louis, ik ga het heel kort houden, was voor ons belang. Wij vinden het een mooi plan, een meerjarenplan. Gaat het maar haalbaar zijn, financieel, en in het loop van de tijd ook, volgens mij, we hebben veel te weinig tijd voor te realiseren allemaal. Volgens mij lukt dat niet. En wij sowieso nee stemmen.
Oké, dank u.
En nog een klein puntje nog. Ik vind het ook heel jammer, bijvoorbeeld, wij scoren heel slecht op het gebied van fietsveiligheid, fietspaden. Waarom wordt in godsnaam de F7 niet doorgetrokken van Waregem tot in Kortrijk door Deerlijk of langs Deerlijk? Dat is een heel spijtig punt dat nog niet ter sprake gekomen is.
De F7?
Dat gebeurt nergens niet.
Oké. Okay.
Dank u.
De vragen zijn rond. Ja, dan geef ik het woord aan. Ja, er is bij een... Regine, Roderick?
Ja. Ja, dank u wel. Mijn velen moeten noteren, maar we gaan proberen als er iets, als we iets vergeten zijn, moet je nog rustig de vragen herhalen. Dus inderdaad, er staan een heel aantal grote projecten op stapel. Onder andere inderdaad het buurthuis Sint-Lodewijk is een van de grote projecten. Allee, ik ben in de vorige legislatuur samengewerkt met mensen die met het team Heerlijk, zoals we zeggen. En laten we zeggen dat we toch al een aantal grote projecten voorbereid hebben. En natuurlijk, deze legislatuur willen ze wel tot uitvoering brengen. Allee, het is niet dat we nu nog altijd nog een keer 6 jaar moeten voorbereiden. We willen ze nu wel realiseren. En dat is eigenlijk een feit. Allee, dan mag je zeggen, allee, Ik hoor nu raadslid Jan zeggen, ja, het gaat niet realiseerbaar zijn. Wij beseffen ook, het buurthuis Sint-Lodewijk zal eerst worden aangepakt. We gaan het buurthuis Sint-Lodewijk dus slopen en nieuw bouwen, maar ondertussen blijft ons cultuurhuis Dieft bestaan. We moeten al onze verenigingen ook nog een plaats kunnen bieden. En we weten dat we normaal gezien eind volgend jaar misschien gaan starten, hopelijk. Maar dat vaart een aantal, dat vaart een doorloopperiode voordat je gebouwd zit, allemaal weer in gang geraakt zit. En natuurlijk, daarna gaan we pas starten met de sloop van ons cultuurhuis. Ik hoor raadslid Matthias zeggen, ja, de omgevingsaanleg. Nee, de omgevingsaanleg zit er inderdaad niet bij. Waarom niet? Omdat we sowieso weten dat we deze legislatuur die omgevingsaanleg niet gaan doen. We weten ook dat ons cultuurhuis Diefte deze legislatuur er niet gaat staan. Maar we moeten wel budget voorzien om te starten met ons cultuurhuis. En we weten dat ook. En naar gelang gaan we dan, in feite, als dat cultuurhuis is afgewerkt, gaan we dan de omgevingsaanleg voorzien. Maar we weten allemaal, realistisch moeten we blijven. En dat zal de volgende legislatuur zijn. We hebben dan bijvoorbeeld het project hiernaast van de blokker. Daarvoor inderdaad gaan we hulp inroepen. We hebben het gezegd, inderdaad, we zijn beperkt met ons aantal mensen binnen onze gemeente. Daarvoor roepen we ook de hulp in van mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Wij zijn bij wijze van spreken de bouwheer, maar we hopen iemand die naast ons staat om eigenlijk dat dossier mee te trekken, te kijken naar wat er moet in dat eisenpakket zitten en zo verder met onze diensten samenzetten om dat verder eigenlijk tot een groot mooi plan te kunnen brengen om dan te starten met de sloop en de bouw. Gaat dat volgend jaar zijn? Nee, want die voorbereiding gaat gebeuren volgend jaar. Maar we hebben al een heel deel voorbereid in de vorige legislatuur. En we mogen niet zeggen dat dat niet waar is, maar we hebben al een heel deel voorbereid, ook voor de blokker. Ik wil nog een keer zeggen, budget voor opleiding, Filip, dat zit in ons gelijkblijvend beleid. Dat staat er wel degelijk in. Zoals in de vorige legislatuur was dat budget voor gelijkblijvend beleid, stond dat ook. Dat stond er ook in voor opleiding. Dat staat er nu even goed in, maar in gelijkblijvend beleid. Dat staat niet in een prioritaire beleidstoestelling, maar staat er wel in.
Dat budgetair mirakel?
Budgetair mirakel? Ik weet niet, budgetair mirakel. Ik heb het al gezegd, de burgemeester heeft het al gezegd, in het begin. We hebben dus eigenlijk in de maand juni alle diensten bij ons gevraagd en lijn per lijn overkeken. We hebben eigenlijk alle budgetten op exploitatie, eigenlijk op een realistische basis gezegd, want er zaten er altijd een aantal, €1000 te veel. En daarmee begon het, Filip. We hebben de vorige legislatuur misschien er ook wel af en toe een keer over gehad. Is het €1000 te veel? Kunnen €2000? En we hebben dat eigenlijk, al die exploitatiebudgetten, eigenlijk gezet op te zeggen, kijk, door al die jaren heen, want we kijken naar de voorbije jaren ook. Kijk, dat is eigenlijk een budget. Met dat budget moet men ook de volgende jaren daarmee starten. We hebben ook gezegd, bij overschrijding van een budget moet er altijd afgesproken zijn, kijk, moeten we naar mijn schip gaan, we gaan kijken, is dat wel nodig? En we gaan kijken op financieel vlak of dat haalbaar is. Zo moet dat
daar gaat dat niet over schepen. Het gaat erover, inflatie, dat kun je in deerlijk niet buiten houden. Hè. Dat gebeurt ook buiten de deerlijkse grenzen. Hè. Dus er gaat hier ook een deerlijke inflatie zijn. Hè. En ik zie geen kostenverhogingen op die drie grote posten waar we het over hadden. Het kan zijn dat jullie dat lijntje per lijntje gedaan hebben, en misschien 3 of 4 keer, maar het is niet goed gedaan. Dat is mijn punt. Het kan niet dat er geen kostenverhogingen zitten op personeel in de volgende 6 jaar. Het kan niet dat er geen kostenverhogingen zitten op de aankoop van goederen en diensten. Waarom niet? Omdat als je kijkt naar het verleden, dat die verhogingen daar wel zijn. En je kunt discussiëren, gaat dat nu 7% zijn, of gaat dat nu 4 zijn, of 2 of 3. Daar kunnen we over discussiëren. Maar min 5% op goederen en diensten, sorry, dat gaat niet. Dat is mijn punt.
Gaat nu nog een keer herhalen van... Dat zijn die grote vlakken dat we al die lijnen hebben gedaan. Op vlak van exploitatie zit er wel een indexering.
Hey, microfoon.
Op vlak van personeel zit er wel een indexering. Niet jaarlijks, maar toch wel een indexering.
Ja. Ik heb dat gelezen in de toelichting. 1% per jaar staat er in de toelichting, maar in de cijfers zie ik dat niet.
Staat er wel in. Ja.
En tijdens de financiële... Mag het, voorzitter? Of
vragen beantwoorden.
Het wordt gewoon een beetje een lang... van mij eender. Ik kijk naar de schepen. Als ik nog een vraag mag stellen, schepen.
Ja.
Ja, ik ga het kort doen. Nee, een van die zaken dat mij dan afvroeg, in de financiële commissie werd gevraagd, en het werd zelfs bekrachtigd door de burgemeester, die het al te goed kan weten als voormalig schepen van sociale zaak, dat er een toestroom van cliënten wordt verwacht in het sociaal huis. Toen er in die budgeteroefening werd gevraagd hoe dat ging opgelost worden met een budgetstijging van 0%, dan werd er gewoon naar het blad gekeken, niks gezegd. En toen de bevoegd schepen, toen ik keek naar de bevoegd schepen om te vragen van en hoe gaan we dat oplossen, werd er dit geantwoord. Ja, dan is dat moeilijk om geloof te hechten aan die budgettaire oefening die gedaan is. Want gewoon daar het antwoord al hebben we nog altijd niet op.
Burgemeester? Ik weet niet, ik kijk ook een keer naar de schepen van sociale zaken uiteraard. Maar op vandaag, dus in 2025, als wij dan spreken over de leefloonbedragen, dan gaan wij €900.000 uitgegeven hebben in 2025. Dat is de extrapolatie. Er moet nog geen uitbetaling gebeuren nu in de maand december. En wij gaan eruit komen op een bedrag van €900.000. Ja. Wat je kan zien in het meerjarenplan, dat zit ook onder de bedragen gelijkblijvend beleid uiteraard, dan hebben wij dat opgetrokken naar €1,26 miljoen. Dus dat is eigenlijk een bedrag 40% hoger dan de uitgaven die wij in 2025 gaan hebben. Dus zeggen dat dat niet voorzichtig is, dat lijkt mij niet te kloppen. Wij hebben daar ook trouwens, en Sepen Marleen weet dat ook, die cijfers zijn ook niet zomaar uit het niets gekomen. Wij zijn daar ook in ondersteund geweest door de VVSG. De vele gemeenten hebben daar diezelfde uitdaging, zeggen van ja, de beperking van de werkloosheid in de tijd, wat zou dat geven? Maar wij voorzien dus, volgens de VVSG-tool, hebben wij een voorzichtige schatting gemaakt. Dus wij hebben eigenlijk echt geprobeerd om een voorzichtigheid in te bouwen in het budget. En er is een stijging van 40% mogelijk, van dit jaar naar volgend jaar. Dus ik denk dat dat een heel, heel, heel hoge stijging is. Het is 40% erbij.
Want het is wel gezegd, alles gaat tot 26 en vanaf dan wordt het ofwel vlak of...
Maar dat is een beetje een bizarre redenering die jullie denk ik nu maken. Als ik een keer kijk naar de assumpties die opgenomen zijn. Als we bijvoorbeeld kijken voor de goederen en de diensten, dan wordt dat lijn per lijn bekeken. Dat weten jullie, er zijn budgetbesprekingen met de schepen erbij, met de dienst financiën. En daar wordt er gekeken van gaan we dat gelijk trekken voor de volgende jaren? Geven wij die boodschap van met dat krediet moet je het doen? Een beetje zoals dat Philippe zegt, de saaien naar de zak. Of zijn er bepaalde bedragen die wel omhoog gaan gaan? Dus wij hebben dat ook gedaan voor de goederen en de diensten. Dat is zo gebeurd. Voor het OCMW is er een stijging van 40% van de leeflonen ingecalculeerd. Voor het personeel denk ik dat Claude straks ook wel nog het een en het ander eraan zal toevoegen. Maar die cijfers komen niet uit de lucht te vallen. Die assumpties zijn niet zomaar anders dan de assumpties die vorig jaar, het jaar daarvoor, de jaren daarvoor gebruikt geweest zijn. Ik vind dat een beetje bizar dat er daar zoveel twijfel over gezaaid wordt, terwijl dat eigenlijk niet anders is dan anders.
Van het verleden. We hebben wel onze exploitatie, we hebben het al gezegd, eigenlijk realistisch gezet, eigenlijk meer werkelijk, ja. Dat er de lucht uitgehaald, daarover gaat.
Maar niet alleen de lucht uitgehaald, er zijn ook kredieten waar dat er vooruit al een aantal jaren overschrijding was. Dan moet je ook een keer kijken van, is dat eigenlijk wel voldoende? Als er jaar na jaar recurrent een overschrijding is, er zijn bedragen naar boven aangepast en er zijn bedragen naar beneden aangepast geweest.
Dat klopt, burgemeester, maar went over de jaarrekeningen. Je kunt inderdaad...
Ja, maar dat is ook een beetje hetgene dat ik hier continu hoor. Er worden eigenlijk continu jaarrekeningen vergeleken met meerjarenplannen. Er wordt hier gezegd, maar in de periode van dan tot dan zitten wij met een stijging van zoveel bijvoorbeeld op personeel. Dat kan allemaal wel zijn, dat is juist ook, want dat zijn cijfers uit de jaarrekening. Ik ga dat zeker niet in twijfel trekken, maar dan moet je ook kijken van waar komen die. Er zijn 8 indexeringen geweest. Er zijn meer dan 10 equivalenten bijgekomen in de vorige legislatuur. Er zijn een heel aantal mensen hoger ingeschaald geweest in ons organogram.
En dat gaat
dus die stijging...
Dat gaat allemaal niet meer gebeuren.
Wij hebben zeer, zeer gericht een aantal aanwervingen die wij voorzien. Maar wij vertrekken vanuit dezelfde basis de cijfers van de weddencentrale van Tipal Schouwbroek.
Ja.
Een indexering in 2026 die aangekondigd is door het Federaal Planbureau. En daarna een inflatie van 1% die erop wordt berekend. Die cijfers vinden wij niet uit. Wij zitten daar niet op en voor te zeggen, verlaag dat hier een keer een beetje, want we er zo graag hebben dat er hier een beetje meer overschot is op exploitatie. Dat is totaal onjuist.
Nee, dat zijn inderdaad inschattingen van de toekomst. Ik heb het gezegd, er is niks moeilijker te voorspellen dan de toekomst. Want die moet
dat, is waar, dat is waar.
Waar, daarom,
het zijn raden,
daarom kijken we naar de geschiedenis, naar de jaarrekeningen. en jaarrekeningen, dat zijn zwarte cijfertjes op een wit blad, en die zijn effectief gebeurd. Hè. Dus die stijgingen van 7,4, 7,5%, die zijn gebeurd. Index 3,2, buitenindex 4,2, dat is echt gebeurd. En ik merk dat dat de volgende 6 jaar gaat dat niet meer gebeuren, dat is gedaan. Geen stijging van de kosten niet meer, mensen gaan geen promotie meer maken, mensen gaan niet meer verdienen. Dus wij kijken zeker met interesse uit hoe dat zich gaat realiseren in de jaarrekeningen, te beginnen met die van 25.
Oké. Okay.
Wie... Ja, Regine, mijn antwoord op mijn vraag misschien nog. Dus waarom vind je dit ambitieus, dit plan?
Ik spreek voor mezelf.
Ja.
Maar ook een beetje voor de ganse ploeg. Maar we inderdaad, we kijken vooruit naar een heel aantal mooie projecten dat we wensen te realiseren, of dat ook deze legislatuur wensen te starten. Hé. We kunnen niet alles in één keer doen, ook. Hé. We hebben het al gezegd, ons personeel is ook ergens, het is een limiet erop. Maar uiteindelijk mogen we wel ervan uitgaan dat we eigenlijk ambitieuze mensen zijn, omdat we deerlijk, want dat is de bedoeling, deerlijk verder willen moderniseren, duurzamer maken, naar de toekomst toe, voor onze gebruikers, voor onze bewoners, dat wij echt daarvoor ook die grote projecten willen realiseren, maar ook onze andere uitgaven, dat is voor de gewone gang van zaken, ook dat wensen wij te blijven doen voor onze burgers, voor onze bewoners van Deerlijk, en dat vind ik ook op zich al heel ambitieus.
Ja, dankjewel, Jezien. Eigenlijk heb ik het meerjarenplan bekeken en het zit een beetje een wrang gevoel bij mij. En je kunt zeggen, ja, dat komt omdat je in de oppositie zit, maar eigenlijk heeft daar niks mee te maken. Het lijkt perfect te maken met de ambitie die eigenlijk afwezig is. Er is een ambitie om een aantal projecten die in de vorige legislatuur zelf gezegd eigenlijk zijn gecreëerd en uiteengezet, om die nu verder te zetten. Dus we zijn daar ook een stuk dankbaar voor. Goed, er zitten ook goede projecten bij, moet je dat durven herkennen. Dus op dat vlak is dat zeer goed. Maar je hebt het eigenlijk zelf aangehaald, en Louis heeft het herhaald, met de lijntjes per lijntjes aanpak. Wat is er eigenlijk gebeurd voorbij een jaar? Dat is eigenlijk de fundament voor mij. Hè. Dus ik heb altijd nagedacht, ik ben 20 jaar actief in de politiek, ik heb ook heel veel nationale ervaring. En daar heb ik met heel veel burgemeesters, schepenen en heel veel andere mensen gesproken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn gemeenten die vooruitstrevend zijn. En er zijn gemeenten die ad hoc beleid voeren. En bij mij is dat hier volledig ad hoc beleid. Alle antwoorden die je heeft is volledig ad hoc. Er is geen totaalplaatje. Er is niet een idee van, stel je voor als AI dit en dit en dit gaat betekenen. Die studies zijn daar, hé. Wat dat gaat betekenen, die zijn daar. Hé. Die vraag is volgens mij nooit aan bod gekomen bij jullie. Je zou perfect kunnen geredeneerd hebben mee met de problemen die de voorbije 6 jaar waren in het OCME. En dat waren gigantische problemen. En dat neem ik ook kwalijk, want die worden niet serieus genomen. Hey, personeelsverloop, burn-outs, 40 duperen, 100.000 euro verliezen. En ik ga dat nog een keer goed aan bod brengen. Om de eenvoudige reden dat ik vind dat dat niet serieus wordt genomen. En dan doen we echt veel zeer om een ad hoc meerjarenplanning te zien. Waarvan dat je weet dat ja, 6 jaar lang 180 miljoen euro beslist wordt. En als je dan denkt van ja, tja... hoe kun je zorgen dat je in die top 30 gemeenten zit die effectief met die middel een beleid uitstippelt die vertrekt vanuit hun aspiraties, vanuit hun programma. Hey, vandaag staat nog op de gemeenteraad. Hij zegt letterlijk in het programma, we gaan de belasting niet verhogen. Er staan 5 belastingsverhogingen op het programma vandaag. Hey, dus iedereen die er is kan dat lezen. Om maar te zeggen, maar nog veel... Los van die belastingsverhoging, dat is bijzaak. Hè? Want het zijn kleine, het zijn grote belastingsverhogingen, maar 300%. Maar het zijn kleine delen van de mensen die getroffen zijn. Maar bijvoorbeeld, ze zegt van we gaan de fietspaden verdubbelen. En wel, als het echt menens is om de fietsveiligheid te verhogen, doet dat dan. Maar je belooft in je programma en het staat er niet in. Het is ook geen vertrekpunt vanuit het beleid. En dan mis ik. Ik mis zo de ziel van, kom aan, we doen aan politiek. En we willen verdedelijk. Echt een keer het verschil maken. We gaan die 6 jaar aangrijpen om er iets mee te doen. En er wordt er zeer lachelijk over gedaan. Het Centrumpark, dat doet mij echt zeer. We hebben er een mooie consensus gemaakt om daar één keer in de 100 jaar de kans te krijgen om er een prachtige ontmoetingsplek van te maken. Want dat is voor jullie toch ook, voor CD&V is dat de kern van de zaak. Laat ons hier gezellige gemeente, ontmoetingsplek, goed voor de handelaars. Hè? Want deerlijk moet aantrekkelijk zijn. Alles gaat naar beleving. De toekomst is beleving. We hebben er al zoveel over gehad. En dan zie je van ja, oké, We willen eigenlijk, en dat is ook nog een vraag, ik versta nog altijd niet waarom dat je er zegt van, ja, de site aan de depot, dat oude depot, we gaan dat verlaten. Ik versta het niet, ik zie het plaatje niet, want het is een kostprijs. Ik vermoed dat ze gaan verkopen, dat stond in het meerjaarplan 1,1 miljoen voorzien, dus ik dacht dat dat voor de verkoop was. En dan vraag ik me af, je verkoopt dat en stel dat er dan een ontwikkelaar komt. En je zet er ook een gebouw van 3-4 verdiepen. Wat heeft dan gewonnen? Dat hij nu zelf daar een mooie sociaal woning prikt. Ik heb daar 6 jaar in het Sociaal Woningraad van Bestuur gezeten. Ik weet hoe dat die prikken zijn. Dat is een foefje, hè, van dat is ver van het centrum. Dat is niet ver van het centrum. Hè. Ze doen overal, in alle gemeenten, in alle omringende gemeenten, doen ze zo'n prikken. Dat is de uitgelezen kans om hier een prachtig centrumpark te realiseren met budgetair in evenwicht. Want je verliest, als je daar geen 38 units realiseert of minder, kunt daar ruimtelijk perfect in kleden. We hebben daar zelf al studies voor gedaan. Dat is allemaal de vuilbak in, dat doet mij zeer. En dan, waarom? Ja, ik weet het niet. Er is dan een reden van, ja goed, het is te ver van het centrum. En wat gaat het nu hier neerpoten? Gaat een super lastige onderhandeling in? Het gaat u geld kosten. Dat is ik nog niet ergens teruggevonden in het meerjarenplan. Maar je weet ook, als je een afspraak hebt met de woonmaatschappij, kun je niet zeggen, het is goed, trekt uw plan. Zij gaan een return willen. Dus allee, al die dingetjes, het is eigenlijk continu. Het zijn veel mensen die er al rake punten gemaakt in. Als je die fietsveiligheid interessant vindt, waarom geen groene ring voorzien? Waarom niet die as Kortrijk-Waregem? Ik ga samen zitten met de burgemeesters, daar werk van maken. Hey, nog erger, op een bepaald moment wordt er gezegd, ja, we vinden dat de politie een wijkcommissariaat nodig heeft. En dan hoor ik zelf al waaien achter de schermen, dan word ik helemaal zot. Ja, we gaan een gebouwen daarvoor kopen. Dat ad hoc beleid van gebouwen komen, dat is zotternij. Ik ga je uitleggen waarom. Ik zeg het zo scherp, omdat ik gewoon hoop dat je er toch iets mee doet. Waarom is dat zotternij? Ik heb zelf als schema jeugd een dienst had die met één persoon in een gebouw zat. Dat is uitgedraaid op een burn-out. Er is daar niks collegiaal aan, er is daar niks sympathiek aan. Dat is zo wel verkoop, maar een burger, kijk, wij gaan terug politie in de straat. Hij gaat hier en hiernaast, heb iets gekocht, een prachtige integratie doen. De politie zit hier eigenlijk in het gemeentehuis. Perfect. Je kunt hier die toegankelijkheid zo waarborgen. De politieagent kan ook een keer met zijn collega's spreken. De mensen gaan het zeker vinden. Om dan te horen dat je eventueel beaagt, CM gewoon zo wil kopen om daar politie te doen. Om dan dat CM gewoon, ik hoop dat je mee kunt geruststellen. Want allee, ik was echt, dat meende toch niet. Om daar dan de kostprijs van die aankoop van dat gebouw, de verwarming, om daar dan 1 of 2 politiemensen te zetten en een wijkcommissariaat te kunnen realiseren in naam van Deerlijk, dan denk ik, allee, is er dan niet dieper over nagedacht? Waarom hoeft dat? En dan krijg ik ook eigenlijk zelf signaal vanuit andere gemeenten die dat zijn. Ja, het is gewoon niet serieus. Het is niet serieus. En kan, allee, bijvoorbeeld ook die jeugdbeleid, goed, dat is een kleiner thema, ik weet dat, maar dat is niet onbelangrijk. Ik heb het ook al aangehaald, denk ik, de vorige gemeenteraad. De kinderboerderij, met zo'n investering gedaan. Als we dat nu gewoon overlaten aan de VZW, is dat een drama. Maar dat blijkt uit die cijfers van de meerjarenplannen. Je moet er echt gaan investeren. Waarom? Omdat je nu een grote opportuniteit hebt om zelf miljoenen naar Deerlijk te halen met Vlaams geld. En dan missen we ook die totaalaanpak. In andere gemeenten doen ze dat. Hè. Ze zeggen van, kijk, we hebben hier gemeentelijke infrastructuur. We stellen dat er beschik van de VZW en we gaan er nu een keer echt op inzetten. En hier is het van, oh ja, ze krijgen nou de subsidie en we gaan een keer kijken. We gaan een keer kijken, lijntje per lijntje, of dat alles klopt. En de projecten dan een beetje voor ogen in, we gaan dan een keer bekijken. Dus ik mis echt zo die totaal aanpak, die keuzes die gemaakt worden. De industriezone ook, het is al aan bod gekomen. Hoe erg is dat niet, dat we vorige legislatuur gigantisch veel discussie hebben over 3 industriezones, die, waar dat burgers terecht zijn, van kijk, we willen dat eigenlijk niet in ons achtertuin. Oké, maar waar dat iedereen toen... Maar iedereen toen zei, oh, maar industrie, het is zo belangrijk, het is zo belangrijk. Ik ben naar de bedrijven in contact aangeweest. Ik heb daar gesproken met Deerlijkse ondernemers die echt zwarte sneeuw zien. Zwarte sneeuw, goed, tot daar. Ik heb er ook gesproken met Deerlijkse ondernemers, en dat gaat komen, trouwens, die zwarte sneeuw. En ik heb er ook gesproken met de ondernemers die willen uitbreiden. Die mensen die willen uitbreiden, zeggen zelf, kijk, wij hebben niks aan KMO-zones. We hebben er niks aan, wij hebben grote sites nodig. Waarom moet je dan inschrijven dat je daar een hele reconversie wilt realiseren, als dat nu een keer de opportuniteit is om een groter bedrijf, die nota bene werkgelegenheid naar ons gemeente brengt, die qua mobiliteit toplocatie is, om dat dan niet te gaan waarborgen? Om daar ook niet, je kunt dat anders zien, hè? Als er een eigenaar naar u komt, kun je ook zeggen, kijk, we gaan samen kijken dat die site, dat is super aantrekkelijk, dat we die op een andere manier voor u kunnen ter beschikking stellen. Dus alleen al in die optiek denk ik dat er zoveel gemiste kansen zijn. En dat is dan eigenlijk, misschien, het is niet het einde, of het hoeft niet het einde van mijn betoog te zijn, maar dat is mijn wrang gevoel. Gemiste kans op 6 jaar, dat is veel. Dat is echt veel. En ja goed, ik ga mij 6 jaar engageren om jullie toch de andere richting uit te duwen, want ik dat dit wel ook geprobeerd af en toe, om jullie tot inzicht te brengen. En hier en daar apprecieer ik ook dat er wordt geluisterd, hè, want er is altijd wel ruimte voor gesprek. Dus ik wil dat daar anders ook de moeite niet nemen om hier al een tussenkomst te doen. Maar dat blokbeleid, dat is gewoon absurd. Dat is gewoon absurd. Ik denk dat dat ongeveer hetgeen is dat ik wil brengen. Van, denk je dieper na. De verbanden zien tussen heel de verschillende dossiers is ook zo cruciaal dat gewoon dossierke lijntje per lijntje alles te gaan doen. Dus, en trouwens over het mirakel, dat is daar eigenlijk de exponent van. Hè? We hebben elk lijntje overlopen en dan maakt je gewoon een totaalpakket van, dat is het budget en klopt het. En ik heb dat nu zelf gezien. De reden waarom dat we dat nu allemaal weten is omdat we natuurlijk die ervaring hebben. Dus in die zin is dat een luxe. Maar en dan was zo, de vorige legislatuur was het ook zo, klopt het budget? Het klopt, we zijn er geraakt. Maar eigenlijk uit Louis, je zei jong, als je het echt naar een ander niveau had, dan moet je ook echt op een ander niveau gaan spelen. En ik weet dat je een vlotte babbelaar bent, maar ik zie het niet in de plannen. Ik zie het echt niet, en ik zie het ook niet in jullie antwoorden voorbije jaar. Dat onthoog mij diep. En daar wil ik mee sluiten. Voilà.
Ik vind het jammer, Bert, dat je zegt dat er geen ambitie in zit in het meerjarenplan. Dus ik denk dat
de ambitie is gestoeld op het financiële.
De ambitie is gestoeld op inhoudelijke zaken en op het financiële. Op het inhoudelijke gaan wij duidelijke sprongen voorwaarts zetten voor onze gemeente. Op vlak van gebouwen, op vlak van kernvernieuwing, op vlak van verkeersveiligheid. Daarvoor voorzien wij grote kredieten. Dat is één ding. Ten tweede denken we ook op de lange termijn. Ik ben er zelfs bijna mijn betoog mee begonnen. Ik heb gezegd, wij denken niet alleen voor deze legislatuur. Wij gaan een heel aantal projecten in voorbereiding steken. Niet om misschien zelf uit te voeren, maar om een volgende ploeg, wie dat het ook mag zijn, de kans te geven om verder te bouwen aan Deerlijk en om te kunnen investeren in Deerlijk. We hebben er een hele waslijst. Er zijn een heel aantal fietspadprojecten. Waar dat CPNO ongetwijfeld met de provincie mee in overleg zit om ze aan te melden voor subsidiëring. We gaan een voorbereiding doen voor een renovatiedossier voor de school van de SAM. We weten dat dat 8 tot 9 jaar kan duren op die wachtlijst. We gaan een voorbereiding doen voor een sporthal. We werken aan de hand van een patrimoniumplan. Gaan we stapsgewijs gaan we ons patrimonium in lijn zetten met de Vlaamse klimaatdoelstelling. Er zitten heel veel zaken in die verder dan enkel een paar jaar zijn. En dat wil ik toch zeker ook wel een keer hier aanstippen. Het is niet zo dat wij zeggen, wij gaan hier nu een keer een projectje doen, dat wij samen zitten in het Schepencollege, wat gaan we een keer doen vandaag? Dat doen wij totaal niet, wij kijken verder dan onze neus lang is. En ik vind het jammer dat je het anders ziet. Het is heel logisch dat wij vandaag projecten gaan uitvoeren, maar dat de voorbereiding een stuk al voor gebeurd is.
Gaat toch niet ontkennen, burgemeester, als je 12 miljoen leent in deze legislatuur, op het einde van de legislatuur is die 12 miljoen op, dat is 1.000 euro per inwoner, en dan moet je 20 jaar wachten, 20 jaar wachten, voordat je opnieuw kunt lenen.
Dat is zeer bizar, wat je eigenlijk zegt, Filip. Ja. Allee, je betaalt ook leningen af, hè. Als wij vandaag een lening aangaan,
op 20 jaar,
we zitten tot 2046, zitten wij vast, dat klopt niet, hè. Dat is totaal onjuist. Wij hebben, het belangrijkste is dat je een goed draagvlak hebt op je exploitatie. Ik denk dat hun er daar ook zeker diezelfde mening toe gedaan zijn.
Zeker wie.
En wij hebben daarnaar gestreefd. Wij hebben daar ons best voor gedaan. Wij hebben dat echt waar allemaal lijn per lijn uitgezocht, bekeken. En niet met speciale assumpties. Niet met dingen naar beneden te trekken of te verbloemen. Wij doen niet anders dan dat het de vorige legislatuur ook was. Ik heb hier de assumpties mee van het vorige meerjarenplan. Ik wil er een keer gerust anders uit voorlezen. Ik heb hier de assumpties mee van het huidige meerjarenplan dat hier voor ligt. Ik wil eruit voorlezen. Er zit er niet veel verschillen. Integendeel, wij hebben voorzichtig geraamd en het doet uitzien dat dat niet het geval is. Wat het lenen betreft, gezegd van wij gaan nu tot 1.000 euro schuld per inwoner, of tot tegen de 1.000 euro schuld per inwoner. Dat is juist. Dat is nog een afspraak die wij onderling gemaakt hadden, vorige legislatuur, van wij willen investeren, maar we willen ons niet laten verleiden tot die torenhoge leningen. Wij houden ons daaraan. Maar ook de vorige legislatuur was dat zo. We gingen ook naar die 1.000 euro gaan. De realiteit was anders. In jaarrekening hebben wij beter gepresteerd op exploitatie
hebben wij minder geïnvesteerd dan dat wij misschien wilden investeren. Sommige projecten waren nu eenmaal ook vertraagd. Maar de jaarrekening was telkens beter dan eigenlijk wat het meerjarenplan voorop gesteld heeft. Maar we gingen ook naar die 1000 euro gaan, zonder dat er een diefte ging staan, zonder een buurthuis Salvie, zonder kernvernieuwing. Er zat bij God 270.000 euro in voor de kernvernieuwing van Sint-Columba. 270.000. Er zat 250.000 euro in voor de kernvernieuwing van Sint-Lodewijk. 600.000 euro voor diefte en 1 miljoen voor een fysieke integratie. En nu ga je tegen ons zeggen dat wij geen realistische kredieten of ramingen maken. Nee. Ik vind dat heel raar. We hebben tenminste bruikbare kredieten en bruikbare ramingen. En ik vind het heel bizar dat je nu zaken opwerpt die eigenlijk in de vorige legislatuur...
In de vorige legislatuur, burgemeester, was er een draagvlak. Het meerjarenplan is goedgekeurd, unaniem in de gemeenteraad. Hey, dat wil zeggen dat er eigenlijk niemand... Ja, nee, absoluut, absoluut. Dat er daar niemand tegen was. En dan kun je inderdaad zeggen, het zou heel raar zijn, moesten dan in de volgende legislatuur mensen een kar keren. Maar wie keert er in zijn kar? De dingen die we samen hebben beslist. Hey, dat Centrumpark is hier al een paar keer aan bod gekomen. Dat Centrumpark hebben we samen beslist.
Ik wil er straks nog iets
en nu, over. En nu wordt dat teruggedraaid.
Maar zeggen dat wij tot 2046 vastzitten, dat we geen één lening meer kunnen nagaan, dat is gewoon onzin. Dat is onzin. Wij zetten ons
ik weet ook wel uit...
een autofinancieringsmarge die een positieve trend gaat krijgen in dit meerjarenplan. Dat is belangrijk.
Dat we gaan
is
dat zien.
De financiële gezondheidstest van onze gemeente.
Ja, we gaan dat zien.
Het draagvlak om eigenlijk te kunnen investeren, om leningen te kunnen afbetalen.
Ja.
Je kent een positieve trend. We hebben daar nauwgezet op gelet. Dat is het oog op een lange termijn visie. Verder dan ook in de legislatuur. We zitten met schulden die we onder controle houden. Onder het Vlaamse middelde van de steden en gemeenten. Ondanks dat we veel gaan investeren. Ondanks dat we echt sprongen voorwaarts gaan zetten.
Toen ik schiet...
Een beetje spijtig dat allemaal hier zo in twijfel getrokken wordt.
Nee.
Maar het is realistisch. He. Toen ik schiet, maar weet ik wel, moesten wachten tot dat gemeentehuis afbetaald was. We hebben geleend op 20 jaar. Dus toen kwam er ook heel wat budget vrij. Dus er gaan wel budgetjes vrijkomen, maar niet voldoende om grote projecten bij te doen. Je gaat geen sporthal nog een keer er extra bij zetten. En de volgende. De keuzes zijn nu gemaakt.
Ik denk dat dat niet juist is.
Ik denk dat dat wel juist is. Dat gaan we zien als
dat... Dan hebben wij vorige maar, dus dat u maar, ook de keuzes...
Dat is eigenlijk de verkeerde discussie.
Trouwens, ik wil daar een keer iets over zeggen. Wij hebben toen een investeringsprogramma initieel in 2020 niet van 13 miljoen, maar van 16 miljoen euro goedgekeurd. Dus dat was eigenlijk een heel stuk klaar. Die 30 miljoen, dat is er gaandeweg bijgekomen. Er zijn een aantal opportuniteiten in het pad gepasseerd. En die zijn er gaandeweg bijgekomen. En ik denk dat wij inderdaad zo op een 30 miljoen euro geëindigd zijn. Maar wij zijn niet met 30 miljoen start, maar 16 miljoen. Maar 16 miljoen aan de schuld ging stijgen tot bijna 1000 euro. Ja, wat
maar met een realistische met een realistisch exploitatie-uitgavenbudget.
Nee, want die assumpties...
Die hoger was dan hetgeen die er nu in zit. Hoger. En onze overschotten waren niet wat dat ze nu zijn. He. We zitten nu plotseling met overschotten dat wij nooit gehaald hebben op 6 jaar.
Maar dat is niet juist. Allee, als wij spreken, kijk, ik wil ze hier een keer bijhalen, die assumpties. Er wordt vertrokken vanuit het bestaand personeelsbestand, waarvoor de weddencentrale een raming berekend heeft. Hierop wordt een index van 1% per jaar voorzien. 2020-2025. Aankoopgoederen en diensten. Deze uitgaven zijn gebaseerd op zowel cijfers van vorige jaren als de besprekingen met de betreffende diensten. De ramingen worden over de 6 jaren gelijk gehouden. Oké, voilà. Dan ga ik nu een keer naar de assumpties meerjarenplan 2026-2031. Personeelsuitgaven. Er wordt vertrokken vanuit het bestaand personeelsbestand. De weddencentrale heeft al deze personeelskosten geraamd. 1 index 2% in 26, voor de latere jaren een index van 1%. Idem. Voor de aankoopgoederen en diensten. De uitgaven zijn gebaseerd op de cijfers van de vorige jaren, als de besprekingen met de betreffende diensten. De ramingen worden, waar het mogelijk geacht wordt, voor de komende jaren gelijk gehouden. Dus, jullie waren realistisch, wij waren realistisch 6 jaar geleden, en nu zijn wij totaal onrealistisch.
Ik heb ze hier al het
raar.
Goederen en diensten tussen 20 en 25. En daar ga je zien dat in ieder kolommetje dat er een beetje bij komt.
En in deze
komt daar niks bij. Er is hier geen inflatie in dierlijk. Dat staat in de dingen, in dat documentje wel, maar ik zie het niet in de cijfers.
Maar daar zijn ook keuzes gemaakt voor de legislatuur om die exploitatie te laten toenemen. En wij roepen die een hal toe.
Vandaar dat ik zeg dat het onrealistisch is dat die kosten niet 6% gaan dalen in de komende 6 jaar. Maar we zullen het moeten zien.
Oké, blijkbaar verschillende meningen. Hè.
Ja.
Ik ga eerst antwoorden laten, Bart.